cliffhanger.
En welkom bij aflevering 35 van...
Wat zal het zijn? Levenslang.
Ja. Oh. Dat is een iets andere intro deze keer.
Ik zag je gezicht en ik moest lachen.
Sorry. Ja, ik kreeg even kortsluiting in mijn hoofd. Dag lieve luisteraars.
Hallo.
Welkom bij aflevering 35 alweer.
Blijkbaar.
We zijn alweer in december.
Het is koud, ik haat het.
Ja, het is vervelend. Hè. Ja, ik hou ook niet zo van het koude weer.
Maar te warm is voor mij ook niet goed, maar voor mij is het nooit niet goed, denk ik.
Nee, dat klopt. Nee. Maar weet je wat dat betekent? Dat wij volgende maand, in januari, al 1 jaar bestaan.
Oh, of ja, de podcast.
De podcast. Wij
bestaan al iets langer.
Wij bestaan wat langer. Ja. Maar de podcast bestaat volgende maand 1 jaar.
En welke?
19 januari.
Ah.
19 januari bestaan we 1 jaar.
Oh, echt?
Allo. Ja. Ze gaan vieren. Kom. Ik weet nog niet hoe, maar we gaan wel iets doen.
Geen idee.
Goed. Hoe is ons weekend geweest? Beetje verdrietig. Ja, voor het luisteraars die het niet weten. Ik heb thuis altijd katten gehad. En de laatste 10, 11, 12 jaar hadden we Maine Coons. Fantastisch mooie katten. Ze zijn van die hele grote pluizige, lieve teddyberen. En daar is donderdagavond eentje van ingeslapen.
Ja, nog ziekjes.
Ja, die had hartfalen. En we hebben dus afscheid moeten nemen van haar.
Van de kittykat. Het is wel nog lang volgehouden.
Ja, maar goed.
Want ze waren in februari al.
Ja, inderdaad. Die heeft het nog wel iemand volgehouden. Maar goed, daarom kan ik misschien een klein beetje verdrietiger zijn dan normaal. Maar ja, ik ga proberen dat het niet te hard opvalt tijdens de aflevering.
Goed.
Goed. Dan kunnen we alweer over naar gewoon de uitleg van de aflevering. Mm-hmm. Voor vandaag staat er een verdwijning op het programma.
Oh.
Ja, geen moord. Of dat weten we eigenlijk niet.
Ah.
Maar
Het
gaat over een verdwijning van een meisje en het vindt plaats in Amerika. Gelijk, veel van de zaken eenmaal. Ja. Want daar gebeurt veel.
Daar gebeurt raar.
Daar gebeurt van alles, hè.
Ja.
Goed, ik heb zoiets van, we gaan nog niet te veel spoilen van de aflevering. Jij weet eigenlijk ook nog niet heel goed waar die over gaat.
Heb je me iets gezegd?
Weinig, denk ik.
Maar ik weet eigenlijk... Ik kom op niks op dit moment.
Oké, dus dan is het voor u nog een even grote verrassing als voor de luisteraars.
Ja.
Goed. Dan gaan we erin beginnen.
Oké.
Moet alleen 3 keer klappen.
Ah, ja, dat is waar.
Oké. 3, 2, 1. Sarah Calico wordt geboren op 28 februari 1969 in New Mexico. En dat ligt, zoals ik al eerder noemde, in de Verenigde Staten van Amerika.
Mm-hmm.
Haar ouders zijn David Calico en Patty, op dat moment nog Calico. Maar die twee scheiden toen dat Tara eigenlijk gewoon nog een klein meisje was, zijn die uit elkaar gegaan. En Tara die had in totaal 5 broers en zussen. Niet dat hij 5 broers en 5 zussen had.
In totaal.
Maar in totaal. Maar ik heb nergens kunnen vinden...
Hoeveel broers,
hoeveel meisjes, dat heb ik niet kunnen vinden. Ja. Ik weet wel dat ze er allebei zijn, maar ik heb niet kunnen vinden hoeveel van diezelfde. Maar in totaal zijn ze met 5 kinderen, ja. En nu, de moeder van Tara die hertrouwde. En Tara die ging samen met haar mama en diens nieuwe man, John Dole, in Bellen wonen. En dat is een voorstadje van New Mexico. Dus dat is niet super ver van waar ze eerst woonden.
Okay.
Beetje verderop. En hier gaat ze dan nog samen wonen met haar broer Chris en haar zus Michelle. Dus dat zijn eigenlijk de 3 kinderen
die
we weten. Tara, we hebben Chris en we hebben Michelle. Okay. De andere 2 namen nergens kunnen vinden van de broers en zussen. Tara die wordt beschreven als een georganiseerd iemand die zeer onafhankelijk was en extravert. Ze had als kind al veel energie, was avontuurlijk en heel atletisch. En dat was ook iets wat met haar meegroeide toen ze een tiener/jongvolwassene werd, eigenlijk. En doorheen de jaren alles blijft hij heel avontuurlijk, heel veel energie hebben. En ze houdt ervan om ook echt op buiten avontuur te gaan. Naar buiten, in de bossen, in de weides.
Ja.
Het was geen binnenblijf.
Meisje.
Eigenlijk. Nu, daarnaast was ze ook iemand die wel heel open-minded was en heel gepassioneerd was om eigenlijk... Ja, het werd beschreven als om haar eigen plekje op aarde wat te creëren. Dus ik denk dat we het wel moeten zien als in haar eigen plekje hier te vinden op de aarde, waar ze er blij mee is, waar ze er goed bij voelt.
Okay.
En daar was ze heel hard mee bezig. En ze had met haar karakter ook een heel goede invloed op haar omgeving, werd gezegd. Het middelbare ging Tara eigenlijk heel goed af, waar ze ook heel gemakkelijk vrienden maakte. En nadat ze van het middelbaar afstudeert, besluit ze om een studie psychologie aan te gaan vangen aan de Universiteit van New Mexico. Waar dat ze in haar eerste jaar een GPA-score haalt van 3,9. Dus... Nu, wat was dat? Ik wist eerst niet wat dat was, een GPA-score. Ik weet nog altijd niet wat dat is. Maar het is eigenlijk een totaal score van uw jaar.
Oh ja,
dus zo'n procent. Ja. In België hebben we dat. Ik weet niet of ze dat in Nederland hebben, maar hier hebben we dat wel.
Ja.
En als je je afvraagt wat dan een GPA-score van 3,9 is, dat komt eigenlijk neer op een totaal op 100 van 90 à 92.
Ah, zo.
Dus die, deed haar eerste jaar eigenlijk. Ja, die heeft dat heel goed gedaan. Ik had ook wel gevonden dat een GPA-score van 3,9 hoger is dan gemiddeld. Ik denk dat gemiddelde rond 3,5 ligt of zo, dacht ik. Iets in die aard, maar Tara, die deed het goed. Ja. De fascinatie voor psychologie in combinatie met haar voorliefde om over mensen te kunnen leren, kunnen we eigenlijk wel stellen dat Tara een hele mooie toekomst voor haarzelf aan het maken was. Ook op liefdesvlak ging het Tara voor de wind. Ze had een relatie met haar vroegere klasgenootje Jack Cole. En dat was eigenlijk ook wel een goede relatie. Jack die deed mee met Tara's actieve levensstijl en hun relatie was dan ook gevuld met avontuur en liefde. En een van de dingen die ze heel graag deed, en vooral Tara, dat was gaan fietsen. Lange fietstochten maken.
Oké, okay,
ja.
Ieder zijn hobby.
Heel sportief.
Ja.
Wij zijn niet zo'n fietsers. Nee.
Ik was ontdekken, oh god.
Ja.
Zo lang gaan fietsen.
Ja, Tara die deed dat dus dolgraag.
Oké, okay. Ja.
Nu, dat alles samen, heb je wel zoiets van Tara, die heeft een heel druk leven eigenlijk. Hè. Die studeert, die heeft een relatie, die heeft school, die gaat sporten. En daarnaast heeft ze dan ook nog een job bij een lokale bank. Zo'n studentenjob.
Ja.
En dat eigenlijk dat alles samen wist Tara eigenlijk wel heel goed te combineren en te balanceren. Dus ze had wel effectief de skills...
Om te plannen.
Om goed te plannen en om te zorgen dat ze dus aan elk aspect wat voor haar belangrijk was, aandacht kon besteden.
Ja, ja. Uh-uh.
Het was niet dat het een voor het ander moest onderdoen. Die kon dat gewoon echt...
Goed, ja.
Plannen.
Ja.
Leer me dat alsjeblieft, Tara. Je kan dat niet. Dus het ging Tara eigenlijk dus echt al voor de wind op 19-jarige leeftijd. Hoewel dit alles abrupt zal stoppen op een dag. Een dag waarop het leven van Tara's familie, vrienden en naasten voorgoed zal veranderen in een jarenlange nachtmerrie. De 19-jarige Tara Calico zat in haar tweede jaar psychologie. Op het punt waar we nu gaan aanvangen. Mm-hmm. Ze woonde nog thuis en ging graag en regelmatig in de ochtend fietsen.
Ja.
Zoals ik net zei, dat is leuk. De rit die ze deed was van haar huis langs Highway 47 af, richting de treinsporen en dan weer terug.
Oké, okay, ja.
En dit deed ze eigenlijk bijna elke ochtend en ook regelmatig samen met haar mama nog, waar ze bij woonde. En de afstand van heen en terug was ongeveer 50 kilometer.
Oh, okay, ja,
dus dat was wel een...
Ja, dan zit je toch wel even onderweg.
Die was, ja, dan zit je inderdaad wel even onderweg. Nu, ondanks dat die, haar mama, hè, Patty, dat heel graag deed, ging ze de laatste tijd eigenlijk niet meer zoveel mee door het toenemen van seksuele intimidatie langs hun fietsroute, eigenlijk langs die snelweg.
Oh, echt?
Ja, en met, wat bedoel ik met seksuele intimidatie? Lees catcalling. Hè, die mama had vaak het gevoel dat ze achtervolgd werden. Vreemde, ja, vervelende dingen dat nageroepen werd. En die mama, die wou daardoor eigenlijk minder vaak mee. En dat was iets wat Tara ook begreep. Maar Tara, die liet haar daar niet door afschrikken. En die besloot eigenlijk om dan die fietstocht alleen
verder te doen. Als die mama al zo paranoia is erover. En, of ja, paranoia zal ik niet zeggen. Die zal dat heus wel... Dat zal geen waanbeelden zijn of iets.
Nee, maar, inderdaad. Maar
dat je dan je dochter nog laat gaan als
maar Tara die wou dat echt per se doen. Die leeft, je moet, die leeft echt voor haar sport. En ik denk dat de mama haar dat ook niet wou afpakken.
Nee, dat is
niet. Ik vermoed,
ja.
Ik weet niet, misschien... Maar we zitten nog niet in de jaren dat we nu zitten. Hè. Het was toen anders.
Het was toen anders, kan je zeggen.
Het was toen heel anders. Ja. Dus Tara die ging dat dan alleen doen. En dat mocht wel van die mama, dat was oké. En zo ook in de ochtend van 20 september 1988.
Nou, oké, okay, ja, andere tijden.
Andere tijden.
Ja.
Die dag begon eigenlijk zoals alle anderen. Tara was vroeg wakker, vroeg wel aangekleed, voor de fietsrit. En dit ging ze deze keer doen op een neonroze mountainbike.
Mm-hmm.
En dat was niet haar eigen fiets, maar de fiets van haar mama, blijkbaar.
Oké. Okay.
Ik heb niet opgeschreven waarom ze die fiets pakte, maar ze rijdt die dag eigenlijk op de fiets van haar mama. En dat was echt een neonroze mountainbike-achtige fiets. Ja, opvallend, ja. Inderdaad. Tara die had op voorhand al haar planning voor de dag neergeschreven. Hè? En die ging als volgt. Om 9:30 's ochtends zou ze beginnen fietsen. Dan om 12:30 's middags zou ze met haar vriend naar de tennisclub gaan voor de tennissen, een tennisdate.
Oké. Okay,
ja. Eigenlijk. En dan om 4:00 middags had ze nog les.
Oké, okay, ja.
Dus dat waren eigenlijk de grote dingen
die ze moest doen
die dag. Nu, ze had dan haar mama gevraagd om haar op te komen halen als ze tegen 12:00 middags nog niet thuis zou zijn van het fietsen. Omdat ze dus om 12:30 op de tennisbaan wou zijn met haar vriend. Nu zou je kunnen denken van, ja, dat is misschien... Waarom vraagt hij dat? Maar Tara, die zit op de fiets, ja, een gsm en zo, dat heb je nog niet direct bij.
En zeker in die tijd.
En, ja, en natuurlijk, ze staat op een vrij strak schema.
Ja.
En moest ze de tijd uit toch verliezen dat er normaal komt halen. Het zou niet voor, ik weet niet wat zijn geweest, gewoon dat ze echt wel zeker op tijd was. Ja. Maar Tara kennende, is hij zelf wel op tijd thuis. Nu, wat droeg Tara die dag? Ze droeg een werkt-shirt van de bank waar ze werkte, een groen-wit gestreepte short en witte enkelsokken. Verder droeg ze Avia sneakers. Ik weet niet hoe dat is, Avia sneakers. In een wit turquoise kleur en droeg ze nog een gouden vlindering met ingezette diamant en een gouden amethystring. Daarnaast droeg ze ook nog gouden, van die hoepeloorbellen, van die ringskes met een diameter van 1,27 centimeter. Dus vrij kleine ringetjes. Nu, uiteindelijk vertrok Tara die ochtend op 20 september 88 met haar Walkman, dat was toen nog, en haar koptelefoon op om 9:30 die deur uit voor haar fietstocht. En de uren gaan voorbij.
Mm-hmm.
En het is middag. En Tara, die komt tegen de middag nog niet thuis. Patty, die merkt dat. Die weet van, oei, Tara had mij gevraagd. Kom mij halen, als ik om 12:00 niet thuis ben. En die gaat dus eigenlijk op pad om haar dochter te gaan halen. Nu, die mama, die was wel een klein beetje bezorgd. Nog niet extreem. Maar die was wel bezorgd omdat Tara de weg eigenlijk heel goed kende. Dat was ook bijna een recht-op-recht stuk dat die fietste. En ze had wel zoiets van, goh, Tara die zou niet verdwalen of zo op dat stuk. En ja... Ze vond het dan toch een beetje vreemd dat Tara er niet was om 12:00. Maar goed, Tara had het haar gevraagd. Die mama gaat. Wie ben ik om te zeggen dat dat abnormaal zou zijn? En die mama die begon dan te denken... Oh, misschien had Tara wel een platte band opgelopen... en wachtte ze gewoon ergens langs de kant van de weg... tot haar mama haar kwam halen. Dat kon ook. Paddy rijdt de route die dat haar dochter altijd doet... maar ze vindt geen spoor van Tara of van de fiets, de Walkman... eender wat van haar spul. Wat dacht Patty doen? Oké, misschien heeft Tara een accident gehad. En ligt ergens in een ziekenhuis. Hè? Dus wat doet Patty? Die begint daar de lokale ziekenhuizen op te bellen om te horen of dat Tara inderdaad misschien was binnengebracht met een accident of zo. Maar nee, niemand had haar gezien. Ja, oké. Patty die begint al wat meer onrust te worden. Dus hierna belden ze naar familieleden om te vragen eigenlijk om te komen helpen zoeken van... Mijn dochter is hier thuisgekomen. Ik vind ze niet langs de baan. Die weg is recht op recht. Wat is er aan de hand? Die mensen komen ook allemaal af. Men gaat zoeken, maar men vond niks. En op dat moment beginnen ze te denken dat er misschien wel eens iets heel erg fout kan zijn. Want dit is niks normaal voor Tara.
Ja.
Weet wel, we zijn nu nog altijd gewoon op diezelfde dag in de vroege namiddag ongeveer. Hè? Dus die mama heeft snel gehandeld.
Ze
zijn aan het zoeken, maar ze vinden er niet. En op dat moment, in die namiddag, besluit Patty eigenlijk om de politie te bellen en om haar dochter als vermist op te geven. Die politie die komt ter plaatse en initieel zegt men dat Tara eigenlijk volwassen is, ze is 19, en dat ze dus mag verdwijnen. Lees, die mag weggaan zonder iemand iets te laten weten. Die is niemand iets verschuldigd, want ze is meerder.
Ja, maar dat draait het helemaal niet om.
Daar draait het niet om, dat. Maar dat is dus het eerste wat dat de politie zegt. En ik denk dat dat iets is wat heel veel mensen te horen krijgen.
Ik denk bijna allemaal.
Terwijl het is niet... Iemand kan meerderjarig zijn, maar altijd zo stipt, zeker thuis. En als dat dan niet is, dan is dat gewoon...
Maar dan nog wel, je hebt dat met iemand afgesproken van kijk, zo laat.
Ja.
En die persoon is er niet...
Ja, je vindt die ook niet.
Je vindt die ook niet. Je ziet er niks van. Je hoort er niks van. Ja.
Ja. En dus, de politie zegt, om het plat te zeggen, madammeke, zij mag wel weg zijn. Hè. Wij kunnen niet meteen uitgaan van een verdwijning. Maar toen besloot de politie om toch eens de kamer van Tara te gaan controleren. Om te kijken of daar iets bijzonders lag. Wat misschien kon wijzen op het feit dat ze misschien toch zelf gekozen was om te vertrekken of zo. En hier vond ze gewoon eigenlijk haar lesboek en haar portemonnee. Die lagen daar nog. Dat had ze niet meegepakt met het fietsen natuurlijk.
Ja.
Nu, hieruit concludeerde de politie dat Tara zeker wel om 4 uur thuis zou zijn voor haar boek. Want haar lesboek lag daar nog. Dus ze hadden wel zoiets van, oké, voor 4 uur zal Tara wel naar huis komen. Want haar portefeuille ligt klaar, haar boek, die gaat naar de les, geeft die gewoon nog even. Die komt wel naar huis voor 4 uur. 14 uur breekt aan. 14 uur gaat door. En Tara bleek nog altijd spoorloos te zijn. En gelukkig, op dat moment, heeft de politie zoiets van... Oké, dit is toch niet normaal. We zijn misschien nog geen 24 uur verder en weet ik veel wat. Maar ze is niet thuisgekomen 4 uur. We zijn er vrij zeker van, door hoe haar kamer erbij lag, dat ze naar de les zou. En dat is niet gebeurd. En de politie gaat er nu ook wel vanuit dat Tara mogelijk in gevaar is. En men start een onderzoek. Men gaat diezelfde dag nog zoeken, maar men vindt niks. Tara wordt die dag niet gevonden, waardoor men eigenlijk dan besluit om de volgende ochtend de zoektocht te hervatten.
Ja.
Die ochtend, die volgende ochtend, zochten de onderzoekers Patty en een groep vrijwilligers te voet langs het fietstraject eigenlijk wat dat Tara had afgelegd, inclusief omliggende gebieden in geval dat Tara misschien een andere route had genomen voor een keer. Het leek Patty sterk, maar je weet nooit of dat ze heeft gedaan en dat ze daardoor eventueel misschien verdwaald was geraakt in de omliggende gebieden, bosrijke gebied. Dat kan. En hoewel het die ochtend zonnig was, had het de nacht ervoor geregend. Waar dat de onderzoekers niet zo blij mee waren, want dat kon tot mogelijkheid hebben dat er op dit punt misschien al heel wat bewijs was weggespoeld door de regen. Dus dat was niet zo ideaal, maar goed, ze moeten toch gaan zoeken.
Tuurlijk.
En terwijl de Patty aan de overkant van de snelweg zocht, dus eigenlijk aan de andere kant dan waar dat Tara zou hebben gereden, vindt ze eigenlijk daar een zwaar beschadigde cassettetape terug. Evenals een in stukken gebroken Walkman.
Oké.
En die Walkman is iets meer naar het noorden gevonden dan die cassettetape. Maar wat bleek, dat was inderdaad de cassette die dat Tara graag afspeelde. Die had Tara blijkbaar ook voor haar verjaardag van haar mama gekregen. En het leek toch inderdaad ook wel op de Walkman van Tara. Maar Tara zelf, die was er. De politie komt erbij en inderdaad, het blijkt om de spullen van Tara te gaan. En om het nog grimmiger te maken, vond men daarbij de Walkman een fietsenbandenspoor. Met daarnaast bandensporen van een auto die richting de snelweg gingen.
Ja.
Dus je hebt eigenlijk, naast de Walkman loopt er een spoor van zo'n fietsenband. En naast dat spoor van die fietsenbanden heb je autobandensporen. Die richting de snelweg gaan. Dus weg van het gebied naast de snelweg, richting de snelweg. Deze omstandigheden maakten dat de onderzoekers ervan uitgingen dat Tara waarschijnlijk ontvoerd was. En dat de Walkman gebroken zou zijn tijdens een gevecht. Een strubbeling als men... bijvoorbeeld Tara van haar fiets zou hebben getrokken. Hè, dat
ja, dat denk dat valt. Dat valt op de grond.
Goed, dat is waar de politie van uitgaat. Nu, Patty.
Ja.
Die gelooft dan weer iets anders. Die zegt, nee, mijn dochter heeft die Walkman expres achtergelaten, neergegooid om aan te tonen dat ze in gevaar is. Ik ben daarvan overtuigd. Dat is wat die mama zegt. Die gaat er dus vanuit dat Tara dat er heeft gelegd en dat het niet gevallen is, maar het wel
expres daar gelegd. Ja, die staat expres achtergelaten.
Ja, maar wat wel overeenkomt is, Tara is in gevaar. Daar zijn ze allebei op dit punt van overtuigd. Terwijl dat die zoektocht daar bezig is en zo, zijn er andere onderzoekers bezig met het bevragen van de nabije omgeving van Tara.
Ja.
De onderzoekers bevroegen Patty en haar man logisch, hè? Ja. Moeder en plusvader.
Ja, die stiefvader, ja.
Maar al snel komen ze tot de conclusie dat Tara niet weggelopen was van huis, aangezien dat ze met beide, eigenlijk beide, dus zowel met haar mama als haar stiefvader, een heel goede band had en dat, die hoorden elkaar ook dagelijks. Dus de politie had vrij snel zoiets van, die is niet van huis weglopen, die had het thuis goed, er was geen reden voor haar om weg te gaan. Ze was ook graag thuis, ze was graag bij haar familie. Ze horen wat verder en wat blijkt, ook die relatie met die jong, die zit daar wel goed. En dus zowel de vriend, de mama als de stiefpapa, die hadden alle drie ook een waterdicht alibi.
Ja, natuurlijk.
Dus die waren het niet geweest en die werden ze ook eigenlijk vrijwel direct van de verdachtenlijst geschrapt. Zij waren het niet. Hierna ondervroeg men Tara's vrienden, klasgenoten, collega's, vrienden van het middelbaar en verre familie. Iedereen die ook maar iets met Tara te maken zou hebben gehad of haar misschien een beetje kennen, die werden allemaal ondervraagd. Men vond bij eigenlijk te praten met de omgeving, vond men niets van belang. Niemand die ooit eigenlijk problemen had met Tara. En in eerste instantie had men dus bitter weinig bewijs. Ze had geen vijanden. Niemand kon ook maar zeggen van dat ze met iemand ruzie had of dat er iets was. Eigenlijk zei iedereen alleen maar, ze was goed voor haar omgeving. Ze is opgewekt, ze is blij, ze is slim, ze is... Dat komt allemaal. En niemand linkt daar ook maar aan iets wat te maken zou kunnen hebben met vijandig gedrag of eender wat. Dat dus de politie, die weten niks. Nu, Patty die had de onderzoekers wel ingelicht over de seksuele intimidatie van vooral de bijrijdende motards eigenlijk langs Highway 47. En toen had de politie zoiets van, oké, we weten dat er inderdaad wel redelijk wat verkeer voorbij komt. We gaan eens horen of eens kijken of dat er iemand daar misschien iets gezien heeft rond het uur dat Tara daar op die plaats had moeten zijn. Ja. Meerdere mensen bevestigden dus dat ze Tara op die 20e september hadden zien fietsen met een wit-grijze Ford pick-up truck die haar leek te volgen.
Oké.
Men hoort uit de verklaringen die komen, is het een wit-grijze? Het is wit-grijze omdat ze zijn niet zeker of hij zo ook gewoon van dat vuil wit was of gewoon vuil was soort rijden.
Niet gewassen.
Ja, het zou een zijn van 1953 of 1955. En het was eigenlijk een pick-up truck die van achter nog zo'n kap over de laadbak heen had. Dat volledig
gesloten was.
Ja, in het Engels is het een shell. Ja, een soort van schelp in de kapping dat over het laadgedeelte zit. Dus eigenlijk is alles dicht aan die auto dan.
Je kunt niks zien, hè.
Nee, dus je kunt niks zien. Nu, wat zeiden die ook? Ze konden niet zien of er nu één of meerdere passagiers in zaten. Dat wisselde een beetje. Maar Tara, die had dat blijkbaar niet door dat die gevolgd werd. Die had daar een Walkman, die had daar een koptelefoon op.
Heb je niet
die door, hoorde niks. Een beschrijving van het voertuig werd vrijgegeven, maar niemand kwam hiervoor naar voren met mogelijke tips. En de onderzoekers die hadden op den duur wel verschillende theorieën, maar niet echt een aanknopingspunt. Men bleef Tara actief zoeken tot 27 september, dus een week.
Ja, nog niet eens.
Tot ongeveer een week. Waarna de zaak eigenlijk al heel snel een cold case zal worden. Men heeft gewoon niks. Men heeft wel een paar ooggetuigen, maar niks of niemand kan meer vertellen over die Ford pick-up truck.
Ja.
Niemand weet ook maar iets van of van Tara problemen had. Nee, niemand heeft enig idee.
Of hoe die doet.
Ze weten het.
Of die doet, of vrouw.
Ja, er zijn toen wel mensen die een bestuurder hebben beschreven. Daar zijn foto's, daar is een sketch van gemaakt. Maar
Een schets van gemaakt.
Oeps. Maar daar kwam niet veel uit. Allee, daar kwam eigenlijk op niks wat ze de wereld instuurde van informatie, kwam respons.
Dat is een schets, dat is ook moeilijk. Ja. Als je zoiets in een vlucht hebt gezien...
Maar eerlijk ook, soms zie ik zo schetsen en dan de persoon die het is, en dan denk ik van, ik weet zelfs niet of ik dat zou kunnen opmaken eruit. Ik vind dat heel knap als mensen echt uit een schets een persoon kunnen herkennen. Ik zie het meestal niet. Zelfs niet als je daarnaast een foto zet.
Ja, lijkt het er in de verste verte nog niet op.
Ja, en het is dan ook maar inderdaad, wat hebben die getuigen gezien? Hoeveel kunnen zien van iemand die in een auto voorbij rijdt?
Ja, was geloofwaardig en iedereen ziet wel iets anders.
Ja.
Begin maar.
Dus in dat opzicht, dat gaat er gewoon niet vooruit. Gedurende de maanden daarna eigenlijk bleef men zoekacties door heel New Mexico uitvoeren, als wel. Hè. Weliswaar wat meer sporadisch, maar toch.
Ja.
En de zaak werd al snel het grootste verhaal van de staat.
Ja.
Tara's familie maakte gebruik van de media-aandacht om te helpen Tara te zoeken. Hè, dus dan inderdaad komen ze in programma's. Dit is onze dochter, help haar als je iets weet. Zo ziet ze uit. Ja, dat allemaal. Maar helaas zal er voor de komende maanden geen nieuwe aanwijzingen komen. Tot 9 maanden later, op 15 juni 1989.
Mm-hmm.
Op die 15 juni bevinden we ons in Port St. Joe, Florida.
Okay.
Wat op ongeveer 2735 kilometer van New Mexico vandaan ligt.
Oké. Okay.
Misschien vragen jullie nu af, of luisteraars, wat gaan we hier nu ineens doen? Wat heeft Florida te maken met Tara? Wel, alles en niets. Op die dag, die 15 juni, parkeert er een vrouw haar met haar auto bij een buurt- of een nachtwinkel. Maar zo een klein winkelke, buurtwinkel, nachtwinkeltje. En hier ziet ze eigenlijk een vuile, witte Toyota-truck staan.
Oké.
Okay. Ja. En het viel haar vooral op, omdat ze de auto niet herkende. Terwijl dat die daar in een buurt zat, waar dat iedereen kende iedereen daar. Daar kwamen alleen maar bekenden naar dat winkelke. He, zo'n buurt, everybody knows everybody. Ja, ja, ja. En als daar dan eens één keer...
een roddel rondgaat, dan...
Ja, en als daar ook eens één keer een andere auto staat... Ja. Mensen hebben dat
gezien
daar. Nu, die vrouw die gaat winkelen, denkt dan niet zo bij na. En wanneer de vrouw terug buiten komt van het winkelen... was de auto verdwenen, die Toyota. Hm. Maar er lag nu iets anders op de plaats waar de auto stond. Op de grond lag een Polaroid-foto... die de vrouw oppakte uit nieuwsgierigheid, maar ze krijgt hier eigenlijk al vrij snel een beetje de schrik van haar leven. Op de foto ziet ze twee personen. Een jongen en een meisje, die beide duct tape over hun mond hebben en vastgebonden zijn. En met vastgebonden bedoel ik de handen achter de rug gebonden. De jongen is een stuk jonger als het meisje. En de foto werd gemaakt in iets wat lijkt op een soort zo'n van of een truck.
Nou ja, zo'n busje.
Die nogal leek op de Toyota die daar weggereden was. Het zou dat kunnen zijn. Het meisje leek in haar late tienerjaren te zitten. En de jongen was nog, zoals ik net zei, een stuk jonger. De beiden hadden recht in de camera gekeken met de angst zichtbaar in hun blik.
Ja.
Dit is een heel bekende foto.
Ja, nu weet ik het. Je hebt me die foto laten zien.
Ja, dit is een heel bekende foto. Het is eigenlijk een Polaroid foto waar je twee... kinderen op ziet. Hè? Eentje in de late tienerjaren en een jongetje. En die zijn allebei vastgebonden met handen achter de rug, duct tape over de mond. En die liggen inderdaad precies in de, op de achterbank van zo'n
bak,
pick-up truck. Van zo'n bakachtig, ja. Nu, die vrouw, ja, die ziet dat en die belt de politie. En de onderzoekers vandaar vroegen of ze de bestuurder van de auto had gezien. Waarop ze de persoon beschreef als een man die ergens in de 30 was en een snor had.
Oké, ja, daar zijn we verder.
Daar zijn niet veel mee. Nu, wat merken ze nog op aan die Polaroid-foto? Die foto zou pas na mei 89 gemaakt zijn. Dus ongeveer een maand voordat die
gevonden
werd. Ja. En eigenlijk, omwille van de nieuwe technieken dat erin zaten, konden ze stellen van deze foto moet na mei 89 gemaakt zijn met deze techniek, met deze kwaliteit van foto.
Ja.
En dat kon ze daar dus wel uit opmaken. En ze hebben die foto, dat komt wel in het nieuws. Initieel weten ze niet echt wie zijn die twee kinderen op die foto. Maar dan, op een gegeven moment, komt de familie van de op dat moment al bijna een jaar vermiste 9-jarige jongen Michael Henley naar voren. Die dat hem precies lijken te herkennen op de foto. Ook hij verdween uit New Mexico, dus de foto wordt eigenlijk, deze Polaroid-foto wordt vooral bekend in die staat, in de staat New Mexico.
Ja, ja, ja.
En in juli 89,
dus
een maand nadat die foto ontdekt is, krijgt Patty via te horen dat er een foto is opgedoken.
Ja, ja.
Zij kijkt daarnaar. En wat zegt zij? Dat meisje, dat is Tara.
Ja,
ik herken die onmiddellijk, zegt ze. En zij stapt naar voren om te zeggen dat zij vermoeden heeft dat het meisje op die foto haar dochter is, die op dat moment... ook al bijna een jaar
vermist
is. Hè? Niet alleen het uiterlijk leek wel redelijk te matchen met Tara, maar op de foto was ook een litteken zichtbaar op het been van het meisje.
Ah, oké. Okay.
En deze bleek identiek te zijn met een litteken dat Tara had overgehouden aan een auto-accident wat ze ooit had gehad. Eigenlijk op het onderbeen zie je, ik ga die foto ook wel delen, zie je een plekje op het been en dat zou een litteken zijn. En wat zegt die mama? Tara had ook zo'n litteken op dat been, daar.
Ja.
Dus dat is voor die mama een van de redenen Of eigenlijk misschien nog een van de grootste redenen om zeggen, dat is mijn dochter. En er was nog iets. Op die foto kunt je naast het meisje een boek zien liggen. En dat boek is van de schrijver V.C. Andrews. En het boek noemt My Sweet Audrina. Wat een van de favoriete boeken van Tara blijkt te zijn. Okay. En dat zie je dus ook op die foto.
Op de foto, ja.
Ligt dat erbij. De onderzoekers die dan op dat moment wel nog bezig waren met Tara's verdwijning, die onderzochten de foto voor eventuele tips, bruikbare hints, wat ze kunnen vinden, wat hun zou kunnen leiden naar is het Tara? En zo ja, waar moeten wij gaan zoeken natuurlijk. En aangezien dat de foto van na mei 1989 zou zijn, was het dus een recente foto. En naast het boek zag men op die foto ook nog een papiertje liggen waar dan mogelijk een telefoonnummer op stond. Maar de onderzoekers waren niet in staat om alle cijfers duidelijk te kunnen lezen. Ze had toen ook nog niet alle technieken die je nu hebt, dat je zo 10 miljoen keer kunt inzoomen op een foto en dan nog scherp krijgen.
Maar zelfs nu kunnen ze dat soms niet.
Inderdaad. Dus daar staat wel wat men vermoedt, want het telefoonnummer is.
Ja. Ja.
Maar verder als dat, geraken ze gewoon niet. Men vond van hieruit dus eigenlijk geen mogelijke betrokkenen die erbij aanwezig kon zijn. En meerdere keren wordt de foto onderzocht. Ook door de FBI en dit in augustus 89. Maar wat zeggen ze eigenlijk? Ze kunnen niet met zekerheid zeggen dat het echt om de 19-jarige Tara Calico gaat. Kunnen ze niet met zekerheid zeggen.
Raar eigenlijk.
Ik weet het niet. Tara, dat was een meisje met bruin haar. Vrij lang. Maar ze had wel een vrij standaard uiterlijk. En op die foto is ze inderdaad ook een meisje met bruin haar. Maar die haar halve gezicht, die haar mond is afgetekend.
Maar dan nog, zou je niet... Oké, dat is misschien vergezocht wat ik nu ga zeggen. Maar die had toch dat litteken op haar om daar, die zal waarschijnlijk naar het ziekenhuis zijn moeten gaan. Om daar met papieren of zo, dan kun je dat daar aan linken. I don't know. Het moet toch... Maar misschien ben ik slimmer dan hun. I don't know.
Maar de FBI, Scotland Yard onderzocht het en zei bijvoorbeeld ja, het is Tara. Ja. FBI zei, wij kunnen dat niet met zekerheid zeggen. En er zijn andere instanties die ook zeiden van het is Tara niet. Dus het is eigenlijk een constante twijfel erover, want... Oké, ze lijkt er misschien op, maar er is niks wat verder aanwijzing geeft dat het ook daadwerkelijk om Tara gaat. Ze kunnen van één foto... Zijn ze niet in staat om... Ze kunnen de identiteit van de beide personen niet direct achterhalen.
Van één foto,
Maar natuurlijk gaat het wel de ronde dat het om Tara en die Michael zou kunnen gaan. En de twee kennen elkaar wel niet, hè? Dus
nee, het is gewoon toeval.
Dat is toeval, Goed, die foto, daar komt niet veel uit. En dan op 20 september 89, exact een jaar na Tara's verdwijning, spendeert de serie Unsolved Mysteries een segment aan haar verhaal. En hierdoor, eigenlijk een paar maanden later, komt die Polaroid-foto weer terug veel in het nieuws. En zorgt die opnieuw voor heel veel opschudding. Met toch nogal tragisch nieuws na een aantal maanden. Michael Henley's lichaam, die waarvan de mama dacht dat het haar zoon was op de foto, wordt uiteindelijk in juni 1990 gevonden in het Zuni-gebergte. Op ongeveer 11 kilometer van de kampeerplek waar hij met zijn familie verbleef ten tijde van zijn verdwijning.
Oké, dus dan zal hij het niet geweest zijn op de foto?
De politie gaat ervan uit dat Michael niet de jongen op de foto was, maar dat hij hoogstwaarschijnlijk, 9 jaar, hij gaat dat bos in, hij wil wat gaan, hij verdwaalt...
Doet zich pijn of zo.
Zijn ouders vinden niet. En wat zeggen ze? Hij is waarschijnlijk verdwaald en gestorven doordat hij is blootgesteld aan de verschillende elementen van de natuur. Meer, ik heb er niet over kunnen vinden of dat bijvoorbeeld onderkoeling was of eender wat. Maar ze zeggen van, hij is waarschijnlijk vrij snel overleden. En hij was ook al lang vermist voordat die foto gemaakt is. Dus wat zeggen ze? De kans dat hij het was, is eigenlijk...
Vrij klein.
Vrij klein. Ook omdat ze bij hem dan uiteindelijk...
Want je kunt ook...
Bij hem gaan ze eigenlijk ook uitsluiten dat er anderen bij betrokken waren. Het was eigenlijk een soort tragisch accident. Hij verdwaalt. En hij vindt zich niet terug. En dan zit je daar in de natuur, in een gebergte waar je het niet kent. Amerika kennende, wilde dieren everywhere. Dus eigenlijk wordt daar eigenlijk dan gezegd dat de identiteit van het jongetje dus voorlopig onbekend blijft.
Evengoed, op de foto.
Evengoed van het meisje op de foto. Nu, ondanks dit, dus dat het niet Michael Henley bleek te zijn, geloofden sommigen wel nog altijd dat het wel mogelijk is om Tara op die foto gingen. Dus we gingen zien daarom weer op foto's. Hè. Patty die bleef ervan overtuigd dat het om haar dochter ging, terwijl de FBI vasthield dat ze het niet met zekerheid konden vaststellen. Hierop verloor Patty al haar vertrouwen in de onderzoekers. En er gingen uiteindelijk jaren voorbij zonder ook maar enige doorbraak. En de familie laat Tara uiteindelijk doodverklaren in het jaar 1998.
Oké, ja.
Dus na... Tien jaar.
Bijna tien jaar.
Ja, inderdaad. En dan in 2006 komt Patty te overlijden zonder te weten wat er ooit met haar dochter gebeurd was.
Ja. En dat is die moeder ook niet oud geworden. Precies.
Ik weet niet wanneer dat die mama geboren is, maar die is in 2006 komt te overlijden.
Of ja, ja.
Zonder dus te weten wat er ooit met Tara gebeurd was. Ondertussen zijn we in het jaar 2008. En dat is dus al 20 jaar na Tara's verdwijning. Hè?
Ah ja,
dus ondertussen is hij al meer dan 30 jaar vermist. En het is in 2008 wanneer dat de Valencia County Sheriff, genaamd Renee Rivera, een publieke verklaring geeft over Tara Calico. Wat doet hij? Ik weet niet of het een soort interview is of zo, maar hij schrijft alleszins zijn visie neer in een artikel en dat wordt gepubliceerd.
Mm-hmm.
Hij zei, volgens hij zelf, wist hij namelijk wat er met Tara gebeurd was.
Okay.
In een artikel legt hij dus uit dat er 2 informanten naar voren waren gekomen tijdens het onderzoek die claimden dat er 4 tienerjongens verantwoordelijk waren voor de dood van Tara. Dus hij zegt hier eigenlijk, als eerste effectief van Tara is vermoord. Of op zijn minst is er iemand die schuld heeft aan haar dood. Dus eerst die dat echt zo zegt. De jongens zouden Tara dus gevolgd hebben met die pick-up truck waar we het al die tijd over hadden al. En op een bepaald moment zouden ze Tara per ongeluk geraakt hebben. Waardoor dat ze van haar fiets viel en dat de Walkman dus beschadigd werd. Volgens onze Sheriff Rivera. Hè? Volgens Sheriff Rivera. Toen zouden de jongens gemerkt hebben dat Tara nog in leven was. En dan in volle paniek zouden ze haar gedood hebben. In plaats van
naar het ziekenhuis,
de ambulance te bellen.
Ja, of zelf te
rijden. 911.
Ja, I don't know.
Ja.
Het lijkt me zeer hoogst onwaarschijnlijk.
Ja. Zal ik het eerst afmaken?
Ja, doe maar.
Nee, sorry. Nee. Daarna zou ze het lichaam en de fiets van Tara in de truck gelegd hebben en naar een onbekende locatie in Valencia County gebracht hebben. Hier zou ze Tara's lichaam begraven hebben en de fiets gedumpt hebben. En, om het verhaal nog wat meer te maken, en daarna graag alles worden ontdekt. Daarbovenop claimde dus de sheriff dat de ouders van de kinderen er mee hebben voor gezorgd dat dat lichaam kon verdwijnen en die fiets. Die zouden mee voor een cover-up hebben gezorgd toen ze erachter kwamen. Zo zegt je sheriff, ook nog een artikel. Hij zei dat hij de namen van de tieners wist, maar dat hij zonder lichaam niet kon overgaan tot een arrestatie of tot het onthullen van de namen van deze 4 tieners.
Ja.
Ja.
Oké. Okay.
De reacties...
Ah, oké. Okay. Ja, je bent nog niet klaar.
Ik denk dat we... Ja, dit gaat naadloos aansluiten bij wat jij gaat willen zeggen, denk ik. Maar de reacties op die claims die waren nogal gemixt. Hè. Sommigen die geloofden het niet, omwille van de Polaroid, hè, die zou van het jaar 89 zijn. Zij die heel erg geloven dat Tara erop staat, zeggen dus dat kan niet dat zij in 88 dan al overleden is.
Ja,
die kant
heb
je. Zij die dus in de Polaroid-foto geloven. En die
en
dus zeggen
dan, dat verhaal klopt niet.
Dat kan niet. En dan heb je er een paar die dat het wel geloven en die dan op zoek gingen naar de identiteit van deze jongeren.
Oké.
Okay. Wat vind jij van dat verhaal? Dat dus 4 jongens daar zouden aangereden hebben per ongeluk, haar dan in paniek zouden vermoord hebben, weggebracht hebben. En dat ook dus de ouders meegeholpen hebben met het verhullen van het lichaam en met het wegwerpen van de fiets.
4 jongens... Dan heb je nog de ouders, zijn 2, 4, 6. Er zijn ook nog eens 8 volwassenen.
Ja, ik weet niet of het alle ouders waren. Of bijvoorbeeld 1.
Oké, dan zijn er misschien nog 4 in het beste geval, op zijn minst.
Ja.
Ja, is er dan geen in mijn gezond verstand? Oh, ik weet niet.
Ja, ik kan me dat...
Kijk, ik snap dat je los in paniek slaat als ouder dan. Hè. Of als hè, moest het een van die jongens zijn geweest? Of moest het die jongens zijn geweest? Oh, ja. Mm-hmm. Maar is er dan niemand die zegt van, kijk, kunnen we dat niet beter gewoon aangeven? Oh, ja, het lijkt me heel raar dat er zoveel mensen voor zoiets... Ja. Dan zo'n cover-up gaan doen.
Voilà. Ik vind het zo...
Ik vind het vergezocht. Het is gewoon een oplossing zoeken om maar een oplossing te hebben. Dat is mijn gedachte.
Ja.
Ik bedoel, dat is echt een hele ding aan... Hoe kan die flik... Ah ja, die politieagent, sorry. Hoe kan die dat weten? Snap je?
Ja. Allee, ja, hij zegt dat, dat daar twee informanten naar voren zijn gekomen die hem dat vertelden. Dat zei hem, hè?
Ja. En waar is het bewijs? Allee,
ja, waar is het bewijs? Kijk, hij zegt zelf, zonder lichaam kan hem niks. Hè? En...
Ja, waarom zegt hij dat dan? Ja, wat, allee, dat was dat voor bullshit.
Dat is nu iets waar dat de papa van Tara, die er ook nog is, hè, ook een probleem had. Hè? We hebben het hier trouwens denk ik eerder over de stiefpapa. Nu moet ik eens heel even terug gaan spieken. Ja, het gaat over de stiefpapa van Tara. Die vond dat dus niet kunnen, dat die sheriff met die theorieën kwam, zonder enige vervolgacties daaraan
of
te geven.
Of enig bewijs zelfs.
Of enig echt bewijs. Dus die pa, die, ja, die stiefpa, die had zoiets van... Hallo.
Ja, maar dat kan niet.
Deze kan niet. En die was dan ook echt woedend. Hè. Die kon daar echt niet meer over weg.
Logisch.
Dan nog een feitje over deze sheriff. Deze sheriff is gedurende zijn hele verdere carrière niet overgegaan tot ook maar een enkele vorm van arrestatie omtrent deze zaak.
Ja, hallo. Dat was al te denken.
Dus hij heeft er niks rond gedaan.
Dat is gewoon een beetje... Ja, gewoon iets verzinnen zodat alles stopt. Gewoon.
Ja.
Dat mensen gewoon, eigenlijk cru gezegd, gewoon zwijgen. En er gewoon niet meer...
Ja, inderdaad. Ja. Het
mensen
is inderdaad...
zich er maar bij neerleggen dat het zo is gegaan.
Ja, en wat komt een sheriff? Wat ook ten eerste, wat plaats je dat in een artikel? Waarom vertelt je dat dan niet aan zij die het onderzoek doen of zo? Waarom moet
en dan
je dat
nog,
delen
en als er
met...
iets een onderzoek gaande is, dan mogen die toch ook niks zeggen?
Ja, nee, inderdaad. Ja. Dus ja, ik geloof er ook niet zo heel veel van. Nu, door de jaren heen zijn er wel meerdere foto's gevonden, meerdere Polaroids voornamelijk, waarop dat een geknevelde Tara te zien is, tussen aanhalingstekens, een vermoeden van Tara. En wat dus Tara zou zijn, hoewel dat er nooit een officieel bevestiging kwam of het echt om Tara ging. Zo ging dat bijvoorbeeld ook om een foto die gepakt was in een trein, waar dat ook een meisje ziet die met haar handen geboeid is voor haar, voor haar lichaam eigenlijk. En ik denk gekneveld aan de mond. Mm-hmm. En dat ze bij een man zit. Ik heb die foto ook gezien. In mijn ogen is dat zeker niet Tara. In mijn ogen lijkt hij daar niks op.
Nee.
Het
kan iets anders zijn.
De mama heeft wel... Want sommige van deze foto's waren ook wel bekend voordat de mama gestorven was. Die zei bij sommigen ook wel van... Ja, dat lijkt me Tara. En bij sommigen zei ze ook van... Ik denk het niet. Maar uiteindelijk heeft geen één foto ooit tot een doorbraak kunnen leiden. Ze hebben nooit echt... Van eender welke van die foto's... Maar dan vooral over de foto waar we het over hebben... Is nooit ook maar van bewezen om wie het nu eigenlijk gaat. Dat is tot op de dag van vandaag weet men dat nog altijd.
Niet.
Goed. We gaan naar 2013.
Oké.
Okay. Ja? In 2013 wordt er een team van 6 personen samengesteld om de zaak nog eens onder het stof te halen en nog eens opnieuw te onderzoeken. En dit werd gedaan omwille van het feit dat datzelfde jaar een man genaamd Henry Brown vanop zijn sterfbed een verklaring bij de onderzoekers zou hebben afgelegd over wat dat hij wist wat er met Tara Calico gebeurd was. En dat hij ook wist wie verantwoordelijk was.
Oké.
Henry ligt dus op zijn sterfbed en die zegt, ik moet iets bekennen. Ik weet iets, ik moet iets vertellen. Die gaat dan nog bij de onderzoekers vertellen. En dit is wat dat hij zegt. Kort na Tara's verdwijning spendeerde Henry tijd met enkele vrienden in de kelder van eigenlijk een gemeenschappelijke vriend van hun, genaamd Lawrence Romeo Jr., die dat een klasgenoot van Tara was. Dus ze kende Tara wel. Ja, Henry die was dan zo'n paar andere vrienden, dus daar in die kelder van Lawrence aan het chillen.
Ja.
En ze spendeerden hun tijd eigenlijk in de kelder met het maken van fajitas.
Ah.
Ja, leuk hè. Of fajitas.
Fajitas.
En met het drinken van margaritas.
Okay.
Dus die hadden precies een soort Mexicaans avondje of zo.
Yes.
En dat ging eigenlijk allemaal goed, totdat Henry op een bepaald moment een beetje een raar gevoel kreeg in zijn buik en hij keek naar de vloer. En op de vloer lag wat hij het gevoel had, was precies een slank lichaam dat opgerold was in een blauw dekzeil. Zo van die grote blauwe zeilen.
Huh? Ja, goed. Wacht,
ze zijn in die kelder.
Ja.
Margaritas aan het drinken, fajitas aan het maken. Henry, die kijkt naar de grond. Ik weet niet waar. Het zal niet letterlijk recht voor zijn neus hebben gelegd.
Ja, ik kan het juist zeggen.
Maar hij ziet dan op de grond een zeil liggen. En daarin zit precies een slank lichaam.
Ja.
Daar lijkt het op.
Oké.
Okay. Henry, die zegt... Lawrence, wat is dat? En Lawrence, die zou hierop op een heel grafische manier hebben toegegeven wat er gebeurd was met de persoon die dat daar lag. Volgens Lawrence waren ze met vier. Hijzelf, Dave, ene Leroy Chavis, en een jongen die we niet bij naam weten, maar die beschreven werd als een lange rosse.
Oké.
Ja. Een lange rosse, ja. En die waren eigenlijk allemaal klasgenoten van elkaar.
Oké.
Wat zegt Lawrence? Ja, dat is dat rare lichaam dat hier ligt, inderdaad. En hij zegt, dit is er gebeurd. De vier jongens die zouden de route die Tara altijd fietste gekend hebben. En die zouden op een bepaald moment, dus op die 20 september 88, hebben besloten om Tara te achtervolgen met de truck. Waarna dat ze haar expres zouden hebben aangereden en ontvoerd hebben. Alvorens dat Tara eigenlijk de mogelijkheid had om terug op te staan van de val. Dus die pakken Tara mee.
Ja.
En ze rijden met haar naar een grindput. Waar dat ze Tara dwongen om uit te stappen en hier hebben ze haar dan alle vier misbruikt.
Oké.
Dat is wat Lawrence zou verteld hebben aan Henry, die het allemaal na jaren tegen de politie vertelt. Ja, kun je dat nog volgen?
Ja.
Nu, Tara die zou hierop echt wel boos gezegd hebben, logisch, hè, dat ze naar de politie zou gaan en dat alle vier de jongens hiervoor naar de gevangenis zouden gaan. Ja, voor het misbruiken van haar, voor het pijn doen van haar. En hierop zou Lawrence woedend geworden zijn, een mes uit de truck hebben gehaald en haar zou hebben doodgestoken.
Oké. Okay.
Ja. De vier jongens verborgen daarna haar lichaam in een nabijgelegen struik en dumpt haar fiets op een vuilnisbelt.
Oké.
Okay. Ja. Nu, nadat de zoektocht dus begonnen was naar Tara, hadden ze haar lichaam naar Lawrence kelder verplaatst. Ja, om dat niet ontdekt zou worden. En later zou ze dit van het huis naar een vijver hebben gebracht waar ze haar in gedumpt hebben. Ik zie u met uw hoofd schudden.
Ik geloof het al niet.
Nee?
Nee. Mag ik het zeggen waarom?
Ja.
New Mexico, dat ligt toch redelijk zuidelijk in Amerika?
Mm-hmm.
Het is 20 september, zal nog wel zomer zijn. Je gaat me niet zeggen dat je dat niet ruikt. Sorry, als je een lijk in een zeil gooit.
Ja, nee, dat is waar. Hallo,
ik...
Dat, inderdaad, dat is wel.
Want dat lag er waarschijnlijk al een paar dagen, want ze hebben die terug meegenomen.
Ja, dus die heeft er al... Allee, oftewel, ze zijn met de zoektocht, tenzij dat ze die nog de dag zelf terug hebben meegenomen, omdat natuurlijk die dag zelf in de namiddag begon daar al familie te zoeken en zo.
Ja, oké.
Dus dat, oftewel hebben ze dat diezelfde dag gedaan, oftewel de dag erop wanneer de politie en zo ook met een zoektocht bezig was. Maar...
Vreemd.
Henry, die daar op zijn sterfbed, die claimde dat het mogelijk was voor hen om het geheim eigenlijk te bewaren, hè, dat geheim dat ze iemand gemoord zouden hebben, omdat de wethandhaving het mee toedekte. Dat is wat die Henry zegt. Wat zegt Henry? Een van de daders zou namelijk familie zijn geweest van de toenmalige sheriff in New Mexico. En onze sheriff... die daar met zijn eigen verhaal afkwam, Rivera... die zou ook meegeholpen hebben met het verdoezelen van de verdwijning... of de moord, de dood van Tara.
Mm-hmm. Oké.
En hoewel dat eigenlijk in dit verhaal heel veel info zat... die dat inderdaad wel leek te kloppen met de puzzelstukjes die ze zo konden leggen... dat lukte, dat klopt allemaal. Maar drie van de bij naam genoemde die waren gewoon al overleden op dit punt.
Okay,
dus die konden dat in 2013...
Niet meer navragen.
En die ene van wie ze de naam dan niet weten, ze weten gewoon niet wie dat is. Hè, dat was een lange jongen met rood haar.
Ja.
Meer weet ze niet. Volgens Henry. Dus ook van hieruit konden de onderzoekers jammer genoeg niet verder en het onderzoek bleef open. Dan, we gaan naar recentere tijden. In oktober 2019... werd er door de FBI nog een beloning uitgereikt van $20,000 voor tips die naar het lichaam zouden wijzen en tips om de dader of daders te vinden, arresteren en te kunnen berechten. Het is 2019, dus drie jaar geleden waren ze Hebben ze daar nog een beloning voor uitgereikt. Maar tot op heden loopt het onderzoek nog altijd. Met een statement van de politie in 2011 dat ze een nieuwe aanwijzing hadden. In 2021 bedoel ik. Ik dacht dat 2011. In 2021 kwam de politie met een statement dat ze een nieuwe aanwijzing hadden. En dat er een huiszoekingsbevel was bij een onbekende private woning in Valencia County.
Ja.
Dat is wat die sheriff vandaan kwam. Die zei dat...
Dat was nog een hele andere. Ah, dat was die sheriff. Ja, ja, ja.
Ja, die sheriff. Ja, hè? In Valencia County. We weten... Ik heb nergens kunnen vinden om welke woning het gaat. Ik denk ook dat dat de bedoeling is.
Nee.
Maar naar verluid zou de woning nog altijd afgesloten zijn. En dat tot dusver werd er dus nog geen verdere info vrijgegeven. Op de dag van vandaag wachten de naasten nog altijd op het moment dat ze Tara weer naar huis kunnen brengen. En tot die tijd is deze zaak dus nog altijd onopgelost.
Ja, blijkbaar. Ja.
En dat is het verhaal van de 19-jarige Tara Calico.
Ja.
Anne, wat vonden?
Het verhaal wat je zei van met die politie dat die iets hadden als een cover-up.
Ja.
Daar kan ik wel in meegaan.
Jij kunt wel meegaan in dat de politie daar eventueel een cover... Gelooft jij dan het verhaal met de vier jongens? En dat daar een cover-up is gebeurd omdat een van hen mogelijk familie was van de sheriff?
Ik weet niet zozeer met die jongen. Ja, ik weet niet. Het zal sowieso een cover-up zijn geweest waar de politie van af wist.
Als het om een cover-up gaat. Ik ben er niet zeker van.
Wat weet je wat is? Kijk, in de jaren 80, begin 90, vol corruptie. Dat je kent dat wel.
Ja.
Het zal me niet verbazen. En zeker als dan een van de personen of persoon die het gedaan zou hebben, familie zou zijn geweest van een of andere politie, whatever.
Ja.
Het zal me niet verbazen, weet je, want het is familie van die... hoe moet ik het zeggen? Die jongen is familie dan van een politieagent, ja, die zijn hele reputatie is...
Ja, van de sheriff. Van de sheriff. Dus dat was in die tijd nog hoger.
Ja, dat is hoog. Dat was veel daar,
inderdaad.
Ik bedoel, ja, het zou me niet verbazen, de reden zijn geweest voor...
Oké, een cover-up. Maar geloof jij het verhaal van de vier jongens die dat haar lichaam naar de kelder gebracht hebben, dan in een vijver? Het klinkt zo...
Kijk, vier jongens,
Het klinkt voor mij zo, ik weet niet, zo... Nee, iets... Nee, ik vind... Ja, het klinkt daar niet in mijn kop daarbij.
Het is te ver gezocht. Vier kereltjes van een jaar of 18, 19. Ik weet niet of die... Ja, die zullen sowieso wel in paniek staan.
En... Ja, het waren nog middelbare scholen. Ja, zij waren op dat moment, of misschien ook hoogschool. Maar ouder als een jaar of 18, 19 zullen ze niet geweest zijn.
Daarom.
De leeftijd van Tara ongeveer.
Ik weet het niet. Het is raar. Er wordt sowieso iemand beschermd door...
Ja,
en zeker dat die politieagent dan zo'n met een heel bazig verhaal afkomt.
Dat vond ik
dan
wel
maakt
raar.
Die gewoon heel verdacht.
En het feit, hij komt dan van Valencia County. Ja, en nu hebben ze in 2021 hebben ze daar een huis verzegeld gehad. Dus het kan.
Het die looks kan suspicious. Zijn.
Ik hoop dat wij in de tijd dat deze podcast bestaat, hopelijk ooit nog een antwoord daarop zullen krijgen. Zo ja, moest dat natuurlijk ooit zijn, dan... delen wij dat wel mee op onze socials.
Ja.
En met deze maak ik een mooi brugje naar de socials nog eens te vermelden. Jullie vinden ons op Facebook onder Levenslang. Gewoon Levenslang. Op Instagram vinden jullie ons onder @levenslangpodcast. En jullie kunnen ook altijd een mailtje sturen met suggesties, verhaaltjes, van alles. Foto's van jullie huisdieren vinden we ook altijd leuk.
Oké, of met een complottheorie. Of...
Ja, dat kunnen jullie dan ook nog sturen naar levenslangpodcast@gmail.com. Volg ze zeker, want wij posten ook altijd beeldmateriaal dat bij de aflevering hoort. Hij komt dezelfde dag online als deze aflevering. Dat is woensdag, gelijk altijd voor jullie. En ja...
Tot de volgende dan.
Laat ons zeker weten wat jullie ervan vonden. Ah, en vergeet ons ook zeker niet te volgen op Spotify, als jullie dat nog niet doen. Want van onze Wrapped, die we hebben gekregen, blijkt dat 11% van de luisteraars ons volgt. Dus zij die ons nog niet volgen, volg ons en duw dan gelijk zo dat belletje aan. Want dan krijg je altijd een nieuwe melding als er een nieuwe aflevering komt.
Dat is gewoon iedere woensdag om de twee weken.
Dat dus, ja. In de voormiddag, zo tussen 8:30 en 9:00 meestal. Altijd eigenlijk.
Ja, zoiets.
Ja. Ja. Maar goed, voor zij die het toch nog niet doen, geef ons een follow.
Ja.
Dan ben je sowieso gewoon op de hoogte van de nieuwe afleveringen.
Goed.
En dan wens ik jullie voor de rest nog een heel fijne dag, lieve luisteraars.
Doei.
En tot binnen 2 weken.
Oh, ja. Doei.
Ciao.